kerkenraad gemeente vroeg mij of ik u nog wilde attenderen op de gemeentevergadering van 15 november 2019. Dat zal wel bedoeld zijn daartoe dat u opgewekt wordt om daar te komen. Dus van harte daartoe opgeroepen en uitgenodigd. Tot zover. Verheft uw harten tot God. Ons beginnen deze middagdienst is in de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 35, het laatste vers. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. En wat er verder volgt, Psalm 35, vers 13. Het woord van de Heere gemeente dat ik vanmiddag lees en vindt u in het Oude Testament, in het laatste boek van het Oude Testament, de profeet Maleachi. En daarvan met name hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 5. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door met de kerk van altijd en overal in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 70, het laatste vers, het derde vers. Ik ben ook driftig, arm en naakt. O God, mijn redder uit en mijn helper uit de ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. 70 vers 3 na de geloofsbelijdenis die volgt op de schriftlezing uit Maleachi 1, de versen 1 tot 5. De last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. En Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Ofschoon Edom zeide, we zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. Alzo, zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen Zo zal ik afbreken en men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid. En een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien. En gij lieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen van Israël af. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het is het hele gedeelte dat we zojuist samen uit Gods woord gelezen hebben. Malachi 1, de versen 1 tot en met 5. Vooraf willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed is nog dankzegging gevraagd door en voor zuster Zwerus, die in de afgelopen week bij een valpartij gewond werd aan haar hoofd. Er is nog onderzoek naar gedaan in het ziekenhuis, maar daar blijken geen verontrustende dingen te zijn. En inmiddels mag ze ook weer thuis zijn. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed en dankzegging. Heere getrouwe God in de hemel. Als dat wat we zojuist samen gezongen hebben. Als instemming met een antwoord op de geloofsbelijdenis die gelezen werd, dan zal het ons een vreugde en een wonder zijn dat we voor de tweede maal op deze zondag een plekje mochten zoeken in dit kerkgebouw. Maar dan is er gelet op wie u bent en hoe u met uw kerk in deze wereld omgaat. In feite geen reden om te bidden, haast u. Want om te beginnen hebt u dat soort aansporingen van ons niet nodig. Maar bovendien, het mag immers het machtige geheim en het grote wonder van elke kerkdienst zijn waar uw woord gereed ligt om verkondigd te worden. Dat u daarvan hebt beloofd, 2 of 3 in mijn naam, daar ben ik. En geef ons dat we er diep van doordrongen zullen zijn. Dat ook als we ziende op onszelf reden hebben om u te roepen tot haast. U ons al een eeuwigheid voor bent geweest. Maar dan toch is het typerend voor de manier waarop uw volk in deze wereld met u om mag gaan. En dan is er ziende op onszelf ook alle reden, Heere. Want u die komen wilt tot de gemeente. En die gekomen bent zoals Het klinken mocht in de groet vanuit het hemels heiligdom waarmee u ons tegemoet trad, ook deze tweede dienst vandaag. Alle reden om te smeken, haast u ook tot mij. Want van u uit is het geen vraag, als u komt tot de gemeente, dan hebt u ieder van ons persoonlijk op het oog. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er aan onze kant geen verwachting is van een ontmoeting met u en geen verlangen is naar een ontmoeting met u. Of dat we ziende op onszelf moeten vrezen dat u, als u komt tot de gemeente, u van uw kant niet zit te wachten op een ontmoeting met ons, geleid op het feit dat wij zijn die we zijn. En hoe dat dan ook is, heren. Maar dat is in elk geval niet zoals u van ons verwachten mag dat we zijn. Heren, daarom te meer is er alle reden om u te loven en te prijzen vanwege het feit dat u ons vanmiddag weer samenbrengt hier. En dat het niet alleen geldt voor degenen die hier luisteren, hier gekomen zijn, maar ook voor hen die middels de middelen van de techniek met ons verbonden zijn, nu of later deze dienst mee zullen beleven. En u wilt ons ervan verzekeren dat ieder van ons uw persoonlijke aandacht heeft. En dat dat geldt van het kleinste kind in de kerk tot de oudste die misschien thuis of in welke situatie dan ook met ons verbonden meeluistert. En we beleiden het u, heren, daar moeten wij het ook van hebben. Die persoonlijke aandacht van u. En we bidden u, heren, dat u er zelf ook plaats voor zult maken. Dat we daar ook op gericht zullen zijn. Wat heeft mijn heren tot mij te zeggen? Heren, dan hebben we daarbij nodig dat u de schriften opent. Want dat wij hier zijn en dat er een dienaar van het woord op de kansel staat, daar is bepaald nog niet alles mee gezegd. Wij zijn heel best in staat om het kerkelijke bedrijf een beetje gaande te houden. Ook in situaties waarin u zegt, maar ik kom daar niet meer. En we beleiden het u, heren, als u met ons doet naar onze zonden en ongerechtigheden. Dan is dat wat we vanmiddag te verwachten hebben. Heren, zie ons niet aan in onszelf, maar in de Zoon van uw liefde. In wie u die liefde van uw woord vanmiddag spreekt, op het hoogst hebt geopenbaard. En kom dan met uw Heilige Geest. En betrek ons zo bij dat woord van de prediking. Dat dat een gebeuren mag zijn vanmiddag. Waardoor we werkelijk tot een ontmoeting met u mogen komen. U mogen ontmoeten zoals u in uw woord in het midden van de gemeente wilt spreken. Geef daartoe uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Een stem om dat te doen, leiding van uw geest. En geef ons samen dat we door diezelfde geest geleid mogen luisteren. Zodat we voor het eerst of opnieuw en hoe langer hoe meer die stem van u mogen horen en mogen leren kennen. En dat dat kennen van u en van uw woord ook mag leiden tot waarachtig geloof, waarachtig vertrouwen op u die spreekt en het is er. Die maar te gebieden heeft en het staat er. Die de dingen waarover u spreekt ook met de kracht van uw woord in tevoorschijn weten roepen daar waar ze niet zijn. En dan bidden we dat u dat zult doen, heren. Als u spreekt van uw liefde, maak daar dan plaats voor in ons hart. En wil er dan zelf voor zorgen dat dat woord van u daar ook zal doorwerken en weerklank zal vinden. Opdat wij die moeten beleiden dat we van onszelf uit vijanden zijn van u. Tot onze verwondering mogen ontdekken dat die liefde van u bij machte is om wederliefde tot u in ons hart te werken en te versterken. Heren, we bidden u dat u zo zult zorgen voor uw eigen werk vanmiddag in ons midden. En neem ons allen daarin mee, Nadat u ons kent, nadat u van onze situaties weet, van onze persoonlijke omstandigheden, van zonden en van zorgen, van moeite en van verdriet, van ziekte, van eenzaamheid, van spanningen van welke aard dan ook. Heere, we bidden dat in het bijzonder voor onze zuster Zwerens, dankbaar met haar en die haar lief zijn, dat u wilde sparen tijdens die valpartij en wilde bewaren voor erger. Met als gevolg dat ze op dit moment weer thuis mag zijn. En we bidden u, dankbaar voor uw trouw, waardoor u over haar wilde waken en wilde bewaren voor erger, of u ook herstel wilt geven van wat nu nog niet goed is. En geef dat het haar en ons allen zal dringen om te zoeken het leven in de gemeenschap met u. Omdat alleen in die geborgenheid van ons leven bij u er veiligheid is in leven en in sterven. Heren, we bidden u voor heel de gemeente. We bidden u voor al het werk dat in de gemeente voortgang mag vinden. Bekwaam daartoe de broeders ambtsdragers die u aan deze plaats hebt besteld. Zegen ze en stel ze tot zegen. Zegen dominee de Butter met zijn vrouw, met zijn gezin. En schenk ze wat ze nodig hebben om in afhankelijkheid van u en bediend uit uw volheid de gemeente te mogen dienen in dat woord van u, waarvan we verwachting mogen hebben dat het werkzaam is en dat het zijn kracht zal doen, ontdekkend en bekerend waar dat nodig is. Vertroostend en bemoedigend. Levensvernieuwend tot eer van uw naam. Zegen daartoe al het werk in de gemeente en allen die daarin een taak hebben. En gebruik het in uw dienst tot opbouw van de gemeente. We bidden u op deze zondag aan de vooravond van de komende plenaire vergaderingen van de generale synode in onze kerken. En in het bijzonder, en we doen dat nogmaals, of u zelf die vergaderingen wilt leiden. Bekwaamt u de broeders die deel uitmaken van het moderamen en die stuur aan de vergaderingen hebben te geven. Bekwaamt u de broeders afgevaardigden. En doe het ze persoonlijk en samen diep verstaan dat het er niet om gaat dat de kerken een weg gewezen krijgen waarvan we zelf vinden dat het de goede weg is. Maar dat het gaat om besluiten die in uw gunst worden genomen. Bij het licht van uw woord dat het alleen voor het zeggen wil hebben in het leven van uw kerk. Wilt u met uw woord en met uw geest de vergaderingen leiden en regeren en de overleggingen van de harten sturen? En geef dan, Heere, dat er besluiten mogen genomen worden in uw gunst. Ook in agenda zaken die voor grote spanningen zorgen in ons kerkelijk leven, die voor grote vragen stellen, waarvan de uitkomst bij voorbaat nog niet is aan te duiden, omdat er verschil van inzicht is. Heren, als u regeert door uw woord en geest, dan mogen we verwachting hebben. En dan zullen er besluiten genomen worden waar u in mee kunt komen. Tot zegen van de kerken in het bredere verband, zo goed als van het kerkelijke leven breder in dit land en wie zal het zeggen ook wereldwijd. We bidden u voor uw kerk, voor uw vervolgde kerk. Voor een verwereldlijkte kerk die vervallen is van de heilzame invloed van uw woord en getuigenis. Roep terug en breng terug. Omdat uw kerk in deze wereld nog tot zegen mag zijn van een wereld die in het boze ligt. En getrouw mag worden gemaakt om te getuigen van die wonderbare goedheid van een God die naar zondaars als wij zijn toch en nog vraagt. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zie een gunst op ons van boven in dit middaguur. Hoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. En doe dat alles omwille van de eer van uw naam. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 103, de versen 4, 7 en 11. Psalm 103, vers 4, 7 en 11. Thank you. In aansluiting aan de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 118, het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden. En wat er verder volgt, Psalm 118, vers 9. Daarna vindt de dienst der gaven plaats. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het diaconaat. De derde is extra voor de kerk en de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. 118, 9 zingen we in aansluiting aan de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zou me niet verbazen dat u, ziende op het liturgiebord dat de schriftlezing van vanmiddag uit de profetieën van Maleachi zou zijn, bij uzelf hebt gedacht, een onbekende profeet. En daar hebt u ook wel gelijk aan, gemeente. Uit de schaarse gegevens die ons in dit Bijbelboek ter beschikking staan, kunnen we amper afleiden over welke tijd het gaat. We denken dat dat wel ongeveer de tijd is na Haggai en na Zacharia. Want die hebben geroepen tot opbouw van de tempel, terwijl de tempeldienst in de dagen van Maleachi voluit in bedrijf is geweest. Maar dan komen we op grond van die schaarse gegevens in de buurt van de tijd van Nehemia, de jaren 450 tot 400 voor Christus. En voor de rest weten we van deze profeet eigenlijk zo goed als niks. We weten niet eens of die wel Maleachi geheten heeft. Want die naam kom je verder in de buurt van Israël nooit een keer tegen. Terwijl het ook een ambtsnaam zou kunnen zijn. Een naam die hij gekregen heeft omdat een paar keer in dit Bijbelboek de Heere zegt, ik zal Maleachi sturen in het Hebreeuws. En Maleachi, dat betekent mijn bode, mijn engel. Niet onmogelijk dat deze profeet daar die naam aan overgehouden heeft. Maar in elk geval, gemeente, als je de gegevens uit dit Bijbelboekje leest, dan wordt daaruit wel duidelijk dat de Heere ons nou niet zo heel erg veel informatie geeft over de persoon van deze profeet. Het gaat om de boodschap van die profeet. Een profeet is uiteindelijk niks anders dan een boodschappenjongen van de Heere die zijn knechten zendt. Met een boodschap die ze moeten vertolken. En wee hun als ze dat niet doen. Zo zegt de Heere, Heere. En wie dan de spreekbuis is, dat is van minder belang. Dat woord dat Maleachi moest verkondigen, dat is voor hem een last geweest, zegt hij in het eerste vers. En dat bedoelt hij niet in de ongunstige zin van het woord, maar hij bedoelt wel om daarmee duidelijk te maken dat dat een zware opgave en een verantwoordelijke opgave voor hem is geweest. En dat is ook nogal het geval. Mensenkind dat geroepen wordt het woord van de levende God te verkondigen. Met als gevolg dat de Heere zegt, naar dat woord zal ik oordelen over eeuwig wel of eeuwig wee. Dan zegt elke dienaar van dat woord, wie is tot deze dingen bekwaam? Het is ook in die zin een zware opgave, omdat zo'n profeet een woord nooit naar de mens is. Als je een profeet van de Heere ontmoet, of een profetische prediker op de kansel, dan moet je maar niet denken dat je over je bol geaaid wordt. En die boodschap die staat ook altijd haaks op de geest van de tijd. Die we allemaal inademen en waar we allemaal een tik van meekrijgen. Maar die boodschap van de profeet gaat er radicaal tegen in. Nou, zo'n profeet is Maleachi geweest. Met een last die God hem op de schouders heeft gelegd en die hij heeft te dragen in het midden van het verbondsvolk. Zoals dat voor een deel vanuit de ballingschap in Babel teruggekeerd is in het Joodse land. En de manier waarop Maleachi die boodschap vertolkt heeft, die is ook nog wel bijzonder te noemen, want dat gebeurt in de vorm van een zestal gesprekken die Maleachi namens de Heere met het op het tempelplein verzamelde volk houdt. En naar de eerste van die zes gesprekken willen we dan vanmiddag samen gaan luisteren. De boodschap van de laatste profeet die in het Oude Testament namens de Heere een woord spreekt, waarna er een stilte valt van zo'n vier eeuwen tot op het begin van het Nieuwe Testament, als de engel Gabriël in de tempel van Jeruzalem gaat spreken tot Zacharias, de oude priester, en hem de voorloper van de komende Messias aankondigt. Tot de laatste woorden die de Heere in het Oude Testament gesproken heeft, hoort de boodschap van onze tekst van vanmiddag. Malachi boodschapt Gods liefde tot zijn volk. We zien drie lijnen in onze tekst. Die liefde is ten eerste een bestreden liefde, ten tweede een bewezen liefde, ten derde een beleden liefde. Malachi boodschapt Gods liefde tot zijn volk als een bestreden, een bewezen en een beleden liefde. Als er ergens in het Oude Testament blijkt, gemeente, dat de Heere onveranderlijk dezelfde is, dan is dat wel in het eerste woord van deze laatste profeet. Dat eerste woord van Malachi, gemeente, dat sluit naadloos aan op dat laatste woord van Malachi als laatste woord van de Heere onder het Oude Testament sluit naadloos aan op een van de eerste woorden die onder het Oude Testament gesproken zijn. Dan denk ik aan de geschiedenis van de zondeval in Genesis 3, toen de Heere tot Adam en Eva kwam, tot de gevallen mens, met die boodschap die onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo magistraal heeft weergegeven. Onze goede God, ziende dat de mens zich geheel en al ellendig had gemaakt en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, heeft zichzelf begeven om hem te troosten, belovende hem zijn zoon te geven en hem gelukzalig te maken. Het is diezelfde God van Genesis 3, gemeente, die bijna op de laatste bladzijde van het Oude Testament opnieuw aan het woord komt en bij monden van zijn knecht Malachi zegt: ik heb u lief gehad. En dat is in wezen een ongelooflijke boodschap, gemeente. Zo'n wonderlijke boodschap dat Malachi er voor alle zekerheid maar bij zegt, dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere zelf. God zelf betuigt zijn liefde jegens jullie. En dat woord dat dan centraal staat in onze tekst, dat is een liefdesverklaring waarin als het ware heel die oud-testamentische godsopenbaring wordt samengevat. En dat woord dat hier dan voor liefhebben gebruikt is, is dat bekende werkwoord dat spreekt van eenzijdige, van soevereine, van verkiezende liefde van God. Die opkomt uit niks van het voorwerp van die liefde, maar uit alles van hem die lief heeft. Liefde die opkomt uit het vrije welbehagen van God en die vrucht is van het feit dat God een God is die genadig is. Wiens ontferming roemt tegen een welverdiend oordeel. Het is die liefde die niet te verklaren is uit het voorwerp van die liefde, maar waarvan we altijd weer moeten zeggen: God heeft lief ondanks alles. Liefde die opkomt uit zijn welbehagen. Liefde die hij heeft omdat hij God is. Liefde waarvoor, zoals we dat dan wel in stumperige woorden pogen aan te duiden, de Heere redenen neemt uit zichzelf. De liefde waarvan onze tekst spreekt, gemeente, dat is de liefde van de Vader, zoals we daarvan gezongen hebben in Psalm 103. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over die hem vrezen. Waarvan een Jeremia heeft getuigd, als hij tot het afvallige verbondsvolk zegt: de Heere is mij van verre verschenen. En hij heeft gezegd: ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goedertierenheid. Het is die liefde die vooral naar voren komt onder de gestalte van moederlijke liefde. En dan gaat het vooral om de jeugdjaren van Israël, het als volk, de kindertijd. Toen Israël vanuit de kraamkamer van Egypte, om het zomaar te typeren, door de woestijn heen werd gebracht naar het land van God, waar het wonen zou met de Heere en voor het aangezicht van de Heere. Het is die liefde waarvan de Heere bij monden van Mozes gesproken heeft, toen hij tegen dat volk zei: ik heb toch u gedragen. En dan zie ik een moeder met haar kleine kind op de arm. Wat er ook gebeurt, maar ze laat dat kind niet en nooit los. En ik heb u gevoed en dan zie ik een moeder met een kind aan de borst. Dat hele tere beeld. Ik heb u leren lopen. Dan zie je een moeder die dat kind bij de hand houdt, stevig vast, om het te leren die eerste stapjes te zetten in deze razende wereld. Waakzaam dat het niet vallen zal. Ik heb u lief gehad. Dan zien we voor ons oprijzen de gestalte van de bruidegom in het Oude Testament, zoals de profeten ons de Heere laten zien. Die zich neerbuigt over dat verachte, op het veld weggesmeten, een Bedouïnenkind. Waar niemand naar omziet, dat onooglijke kind waar niemand oog voor had, omdat ze zeiden, wat moet je ermee? Maar toen kwam de Heere voorbij en hij breidde zijn vleugel over haar uit. En toen maakte ik u tot de mijne, zegt de Heere op zeker moment, in het uur van de minne, van de liefde. Het is die liefde, gemeente, die als een machtige huwelijksbelofte, als een machtige huwelijksliefde getekend wordt in de geschiedenis van de profeet Hosea, de profeet van de liefde van God. In wie als het ware die liefde van God vlees en bloed geworden is in de niet aflatende trouw waarmee hij omgaat met zijn eigen ontrouwe, hoererende vrouw Gomer. Die liefde van God in onze tekstgemeente, die loopt in het Nieuwe Testament uit op de verschijning van de Heer Jezus Christus. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening van onze zonden, opdat we leven zouden door hem. God echter bevestigt daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En die liefde, gemeent, dat is in onze tekst ook niet alleen maar toekomstmuziek. Ik zal jullie lief hebben ooit. En dat is ook maar niet alleen een kwestie van het verleden waarop je dan terug kunt kijken. Ja, toen was dat zo, God had ons lief. Maar dat is ook iets van het heden. Luther vertaalt heel terecht, ik heb jullie lief. En dat is toch zo'n machtig wonder, gemeente. God zegt tegen dat Israël in die dagen van Maleachi, ik heb jullie lief. En dat moet je vooral onthouden, gemeente, als je misschien door de preek van vanmiddag daartoe verleidt, nog eens wat verder leest in dit profetenboek en dan ook woorden leest over toren van God en over scherpe aanwijzing van de zonde van het volk. Wij leven vandaag in zo'n rare tijd, gemeente. We zijn van die rare mensen. Wij denken nogal eens een keer, als het over de liefde van God gaat, dan kun je niet tegelijkertijd over de zonde van ons mensen spreken. En de liefde van God, dat is heel wat anders dan de toorn van God. Dat heeft niks met elkaar te maken, zeggen de mensen dan. En de mensen die dat zeggen, die kunnen dat alleen maar zeggen omdat ze geen flauw benul hebben van wie de Heere is. Maar God is, zoals we dat dan wel noemen, een eenvoudig wezen. Niet samengesteld, maar enkelvoud, eenvoudig. Dat wil zeggen dat de liefde en de toorn in God niet in strijd zijn met elkaar, maar harmonieus samengaan. Dat betekent dus, het is die liefdevolle God die toornt over de zonde en de ongerechtigheid. En die daarin in grote bewogenheid dat volk zoekt terug te brengen tot zijn dienst. Omdat in die dienst alleen maar leven en toekomst is. En hij dat volk voor de eeuwige ondergang niet over heeft. En dat wonder van die liefde van God, gemeente, wordt ook alleen maar groter als we vervolgens nou ook nog gaan letten op die u in onze tekst. Wie zijn dat? Ik heb u, ik heb jullie lief gehad. Dat zijn mensen die Gods liefde in twijfel trekken, tekent in Maleachi het ons uit. Mensen die God de eer onthouden die hem toekomt. Mensen die leven in ongerechtigheid, in overtreding van Gods geboden. En die zich daar niet druk om maken omdat ze zeggen, God ziet het immers niet. Hij laat toch niks van zich merken. Hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Mensen die God ondertussen afschepen met de afdankertjes van hun leven omdat ze het beste voor zichzelf willen houden. Dat volk van de Heer in de dagen van Maleachi, gemeente, dat is eigenlijk nog twee druppels water, dat volk, zoals je het in de woestijngeschiedenis al leerde kennen, als dat mopperende volk, dat geen oog had voor de goedheid van God, terwijl ze elke morgen het brood uit de hemel voor het oprapen hadden en het water uit de steenrots midden in de woestijn voor hun voeten zagen stromen. Dat volk dat klaagt over de leiding van God, terwijl ze elke dag de wolkkolom en elke avond de vuurkolom voor zich zien. Dat volk tot wie Gods liefde uitgaat. Een psalm zingt ervan, ze werden dagelijks begenadigd. En daar moeten ze het inderdaad van hebben, een volk dat het hebben moet van dat mateloze geduld van de Heer. Nochtans heb ik u lief gehad. Daar heb je een woord uit onze tekst, dat ook geworden is tot een woord uit de geloofsbelijdenis van de levende kerk. Nochtans was God met hen begaan. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Zo'n volk. wordt bemind door zo'n God. Naar zo'n volk gaat zijn liefde uit. Over zo'n volk is hij met innerlijke ontferming bewogen. Ik heb jullie lief. Wat een wondergebed. Alleen, dat volk waarover het hier gaat, dat ziet er helemaal niks van. Dat horen we in onze tekst. Want dan klinkt die boodschap van Gods liefde voor hen en zeggen ze, hoezo? Waarin hebt u ons dan lief gehad? We zien het niet, we merken het niet. En we geloven het ook zomaar niet. En dan moet ik er eerlijk bij zeggen, gemeente, dat dat menselijkerwijs gesproken ook best te begrijpen is. En dat zeg ik er maar meteen bij, want anders komen er toch straks vragen over. Dus ik zeg het maar meteen. Ik zei al, het is de tijd van Nehemia. En dat is een moeilijke tijd geweest voor Israël, hoor, vergis je niet. Althans voor Israël, of wat daarvan overgebleven is na de ballingschap in Juda en Jeruzalem. Een tijd waarin er geen uitwendige zegeningen zijn als vervulling van machtige heilsbeloften. Dat volk dat teruggekeerd is uit de ballingschap, gemeente, dat gehoorzaam is geworden aan de roepstem waarmee God ze teruggeroepen heeft uit Babel. Dat was toch al heel wat, want in Babel hadden ze het inmiddels heel goed. En het grootste gedeelte van dat volk zei van daar beginnen we niet meer aan, we hebben het hier heel best. Maar dat wat we in Juda en Jeruzalem tegenkomen in de dagen van Maleachi, dat is een deel van het volk dat op die roepstem van de Heer het inmiddels comfortabele leven in Babel had achtergelaten. En een ongewisse toekomst tegemoet was gegaan. In het land van Kanaan. En dat bleek toen ze er kwamen een verwoest land. En ze kwamen in een afgebrande stad waarin de jakhalzen rondsjouwden. En waar vreemdelingen inmiddels hun plaats ingenomen hadden. En daar zijn ze om te beginnen aan het werk gegaan. En ze hebben de tempeldienst hersteld. En tenslotte ook na enig aandringen en nog eens weer van de kant van de Heere de tempel herbouwd. En ze leven daar naar eigen gedachten als Gods volk in Gods land. En dan komt er de ene misoogst na de andere. En de mensen die uit Babel eens een keer op bezoek kwamen bij de familie, die zeiden, jullie zijn toch ook maar arme stumpers. Je hebt er zeker wel spijt van dat je Babel achter je gelaten hebt en in deze zooi terechtgekomen bent. En politiek is het een geharrewar geweest. De ene keer moeten ze vechten tegen een leger uit het noorden en de volgende keer komt er een leger uit het zuiden. En economisch is het een tijd van een geweldige recessie. Armoed troef, gemeente. Het leven van dat volk waarvan God zegt, ik heb ze lief. En er was hun nogal wat beloofd, nietwaar? Denk alleen maar aan een paar woorden uit het troostboek van Jesaja, Jesaja 40 en die volgende hoofdstukken. Dat de Heere zegt, als hij dat volk uit Babel thuis brengt, hij zal als een herder zijn kudde leiden. Waar denk je dan aan? Dan denk je toch aan Psalm 23, aan die herder die voert in grazige weiden en aan zeer stille wateren. Een herder die het zijn volk aan niks doet ontbreken. Nou, dat hebben ze verwacht. Maar ze zijn een beetje plat gezegd van een koude kermis thuisgekomen met die verwachting. Moet je denken aan die andere woorden. Met vreugde zult ge uitgeleid worden. Voor een doorn zal een dennenboom opschieten en voor een distel een mirt. En het zal de Heere worden tot een teken dat niet uitgeroeid zal worden. Waar is het te vinden? Moet je denken aan Haggai en Zacharia, gemeente, die daarna toch ook nog eens een keer van die dingen hebben gezegd. En die het volk hebben beloofd dat als de dienst van de Heere weer hersteld zou worden, dat dan de Heere hun het goede weer zou doen zien en dat dan het land zijn volle garven zou bieden. Wat zagen ze ervan? Israël, gemeente, is in die situatie een teleurgesteld volk. Teleurgesteld vooral in God. En misschien hebt u er zelf wel ervaring mee. Dat dat de diepste en de pijnlijkste teleurstelling in je leven kan zijn. En ze zeggen in Israël liefde. Mooi woord, maar we willen er ook wel eens wat van zien. Is dat niet te begrijpen, gemeente? Als een man elke avond uit zijn werk thuis komt bij zijn vrouw en er betuigt, ik heb je toch zo lief. En vervolgens trekt hij elke avond zijn jas weer aan en gaat de hort op. En laat die vrouw in haar eentje zitten. Dan zegt die vrouw op een gegeven ogenblik ook, ik zou er wel eens wat van willen zien en wat van willen merken. En daarom, gemeente, we moeten maar niet meteen het hoofd schudden over dat Israël dat tegenover die machtige liefdesbetuiging van de Heere zegt: waarin hebt u ons dan lief gehad? En we moeten ons eerst maar eens afvragen of we het misschien niet herkennen in ons eigen leven. Want is dit geen actuele vraag, gemeente? Waarin blijkt nou de liefde van God? Dat is vandaag toch zeker niet minder de vraag dan in de dagen van Malachi. Dan denk ik aan een jongere die zit vanmiddag in de kerk en die kijkt om zich heen in deze wereld. En ik hoop dat je dat goed doet, jongens en jonge mensen. En dat je daar je ogen voor open hebt voor wat er in de wereld allemaal gaande is. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat er ook een moment komt dat jij kijkend om je heen zegt: wat is het verband? God is liefde en dan zo'n bende in deze wereld. En hoe bestaat het dan dat ze daar in Syrië en in Irak en in Afghanistan het niet moe worden om elkaar af te slachten? En als het daar nog eens een keer wat minder wordt, dan breekt er ergens anders wel weer een brandhaard uit. God is liefde, hoe bestaat het dan toch dat nu eens hier en dan weer daar in Afrika al die kinderen sterven van de honger? Als God liefde was, dan kregen we toch niet elke keer weer die beelden te zien van mensen die in nameloze ellende zijn gestort ten gevolge van de een of de andere verschrikkelijke natuurramp. En er zijn ouderen. En ze horen die boodschap van de liefde van God en die zeggen: ach dominee, ja natuurlijk, je bent een dominee, dus dat moet je wel vertellen, want het is de boodschap van de Bijbel. Maar ze halen hun schouders erover op. En ze zeggen het misschien niet hardop. Maar het schrijnt in hun hart. Waarin is die liefde van God dan? Dan kijken ze naar de gebroken huwelijk van hun kinderen. Ten gevolge waarvan ze hun kleinkinderen nooit meer een keer zien. Dan kijken ze elke dag tegen die lege plaats aan. Die er aan hun tafel gekomen is. Van dat kind dat nooit meer terugkomt. Van die geliefde die je ontvallen is, misschien al zo heel onbegrijpelijk vroeg. Als die verschrikkelijke werkelijkheid je gezin binnendringt van die ene die kanker heeft. En waarvan de dokter zegt: ja, we kunnen er niet veel meer aan doen. Als je topt met een kind met beperkingen en je zegt: ach, het is een lief kind en ik zou het voor geen goud willen missen. Maar wat heeft dat kind dan voor toekomst, voor leven? Och gemeente, ik kan nog wel een poosje doorgaan, maar dan heb ik nog kans dat ik net datgene wat u in uw hart en in uw hoofd hebt op dit moment niet genoemd heb. Vult u het zelf maar in. Als God dan liefde is, waarom? Dat klinkt toch duizendvoudig op in deze verdrietige wereld, gemeente. Hoe kan God dat nou goed vinden? Hoe kan God dat nou toelaten? Is dit wel eerlijk? Ik vind dat eigenlijk gemeen van God. En als God zo is, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. En als God zo doet, dan kun je hem van mij gestolen krijgen. Och, en dan kom je vandaag van die rare theologen tegen die zeggen: je moet toch proberen die mensen een handje te helpen, want je moet dat maar wat van elkaar losmaken. Natuurlijk is God liefde, dat zie je op het kruis van Golgotha. Maar als het dan gaat over al die ellende in de wereld in het groot en in jouw leven in het klein, ja, daar kan God ook niks aan doen. Dat zie je ook op het kruis van Golgotha, machteloze God. Rare theologen, zei ik, gemeente, want die God bestaat gelukkig niet. En laat je het ook alsjeblieft nooit wijs maken. Maar ondertussen, gemeente, die boodschap van de liefde van God, die roept nogal wat opstand en verzet en schouder ophalen op. Die maakt nogal wat afkeer wakker en wat wrok. Waarin hebt u ons lief gehad? Bent u het inmiddels met me eens, gemeente, dat dat wel een actuele boodschap is? Die boodschap van de liefde van God. Voelt u wel aan hoe dat midden in het volle, weerbarstige leven, gebroken leven van vandaag staat? En dat dit een boodschap is die vanavond nog midden in de werkelijkheid van je eigen leven kan komen te staan, als er in de loop van de komende uren zomaar een bom ploft in je leven, die je hele levenshuis op zijn fundamenten laat schudden. Waarin blijkt de liefde van God? Zeg het nou maar eens eerlijk, gemeente. En jonge mensen, ik heb je uitgenodigd middels een paar vragen om er vanavond op de jeugdvereniging echt maar eens met elkaar over te praten. Maar zeg het nou maar eens. Zeg het nou maar eens. Schreeuw het desnoods maar uit, zegt de Heere. En doe dat voor mijn aangezicht. En luister vervolgens naar wat ik te zeggen heb. Zullen we dat nou gaan doen, gemeente? U die uw vragen inmiddels gesteld hebt, en jij. En je hebt ze mogen stellen, hoor. En laat je niet met een kluitje in het riet sturen door een ambtsdrager of een broeder of zuster die zegt, mag je niet vragen, mag je niet, zeg. De Heer zegt, kom dan maar mee. Maar die zegt vervolgens ook, zul je nou gaan luisteren? En zul je er dan niet meer doorheen praten? En als de duivel je zometeen bespringt en je toch weer op dat spoor zet van de vragen die bij jezelf bovenkomen, schop hem de kerkbank uit. En als je eigen ziel er toch nog weer tussenin probeert te komen als de Heere spreken gaat, zeg het dan maar, mijn ziel, zwijg stil voor God. Merk op wat antwoord God je geeft. Nou ja, gemeente, dat antwoord dat dan komt is wel een merkwaardig antwoord. Want dan zegt de Heere tegen die mensen die in de knoop zitten met de liefde van God. Was niet Esau Jacobs broeder? Nochtans heb ik Jacob lief gehad. Ah, zegt u, dominee, maar daar wordt het alleen nog maar moeilijker van. Want dan gaat het over de uitverkiezing en daar loop ik altijd zo mee vast en in de knoop. Wat hadden we ook alweer afgesproken? Mond houden. Sst. Luisteren. Luisteren. God mocht immers aan het woord komen. Dan moet je ook een keer je mond houden, want anders kom je nooit verder. Luister naar het antwoord van de Heer. God zegt vanmiddag tegen die mens die in opstand leeft tegen zijn liefde. Die twijfelt aan zijn liefde, die wrok heeft over zijn liefde. Ga nou eens mee. Kom nou eens mee, gaan we samen eens kijken in de tenten van Isaac en Rebecca. Moet je eens kijken in de wieg die daar staat. Het heeft wel lang geduurd voordat hij daar kwam te staan, maar hij staat er dan, ten lange leste. Twee jochies erin, tweelingbroertjes. Behalve uiterlijk verschillen ze in niks. Jacob de ene, Esau de andere. Ik heb Jacob lief gehad. Ja, zegt u misschien omdat Jacob rechten had? Nee, Esau was de eerstgeboren, had het eerstgeboorterecht. Ja, zegt u misschien omdat Jacob de meerdere was? Nee, Esau was de meerdere en hij zou de mindere dienen. Jacob is de mindere. Misschien dan omdat Jacob de betere was. Nou ja, gemeente, daar hoeven we niet over te praten natuurlijk. Sinds zijn ontmoeting en worsteling met de levende God in Peniel, weet Jacob dat zijn persoonsnaam Jacob synoniem is met zondaar. Dat God Jacobs God genoemd wil worden, betekent dat hij de God van zondaren wil zijn. Jacob heb ik lief gehad. En blijkt dat? Nou ja, dan kijken we wat verder in de geschiedenis van Jacob. Blijkt dat nou, gemeente, doordat het in Jacobs leven voor de wind is gegaan? U kent de Bijbelse geschiedenis van jongs af aan. En anders heb je het inmiddels later in je leven misschien wel eens een paar keer gelezen. En dan weet u wel, niks is minder waar als Jacob tegen het einde van zijn leven voor de farao van Egypte komt te staan, gemeente. Dan zegt hij weinig. En kwaad zijn de jaren van mijn leven geweest. En als je die geschiedenis kent, dan ben je geneigd om te knikken en te zeggen, ja, dat begrijpen we. Zijn liefste vrouw al vroeg in het graf, zijn lievelingszoon jarenlang vermist, zodat hij niet anders denken kon dan dat hij dood was. Grote herrie tussen al zijn kinderen, omringd door vijanden van het begin tot het eind van zijn leven. Een zwerver die tenslotte sterft als een vreemdeling in een vreemd land. Die moet zeggen, ik heb de vervulling van Gods belofte niet gezien. Ja, zet u maar waarin blijkt het dan dat God Jacob heeft lief gehad. Hoor, daarin dat hij de God van Jacob genoemd wil zijn. God van Jacob, die zich weggeeft aan Jacob. Die zich verbonden heeft aan Jacob. Van Jacob. Daar schaamde de Heere zich niet voor. En Jacob heeft het in zijn leven geleerd. Als God jouw God is, dan heb je alles. Als God mijn God maar voor me is, wie is er me dan tegen? Dan werken zelfs druk en droefenis mijn zielen nog tot zeeg. Jacob heb ik lief gehad. Begrijpt u nou wat de Heere daarmee wil zeggen, gemeente? De Heere wil zeggen, mensen, dat is niet gewoon. Dat is niet vanzelfsprekend. Er is geen enkele grond voor in Jacob. Die liefde van God tot Jacob, dat is in zekere zin abnormale liefde. In die liefde van God tot Jacob. Daarin zit het nochtans in. Dat het geloof heeft leren spellen en waarvan Luther heeft leren zingen. En de hele kerk van de reformatie met hem. Nochtans God, uit louter genade, zonder enige verdiensten mijnerzijds. Om Christus wil, toch mijn God en mijn Vader. Nou ja, gemeente, dat is dan het eerste wat de Heere ons wil leren. Dat God zijn liefde aan ons soort, aan Jacobs mensen, niet verplicht is. Hè? God is het ons niet verschuldigd, gemeente. Wij hebben dat niet verdiend op de een of de andere manier. Integendeel. En zo wil de Heere ons ontdekken, zo wil de Heere ons op onze plaats brengen. En dan zegt u misschien, is dat nou niet hard als er hier zo iemand is die zo zware strijd heeft met en over die liefde van God. Maar dan moet je onthouden, gemeente, dat het juist die liefde van God is. Die een mens waar dan ook uit welke verlorenheid en bende vandaan zoekt te trekken. Om hem op zijn plaats te brengen, omdat hij anders nooit verder komt. Zo'n vragend, twijfelend, strijdend mens, zegt de Heere. Dat is toch niet gewoon als ik Jacob lief heb. Daar kun jij toch ook geen grond voor vinden in Jacob zelf. Gods liefde, dat is die soevereine, vrije liefde. Genadige liefde, onverklaarbare liefde. Als ik er een vergelijking voor moet zoeken, gemeente, zonder dat je die in feite kunt vinden. Maar dan denk ik aan een jongen van het soort waarvan de wereld om hem heen zegt, die kan aan elke vinger van zijn beide handen wel een meisje krijgen. En nou komt die jongen uitgerekend met een kind aan waarvan de hele omgeving zegt, kon die niet beter krijgen? Zo'n onooglijk kind. Waarvan de rest van de wereld om hem heen zegt, ik zie er niks in. Maar die jongen zegt, ik hou van haar. Nou, zo is het in feite ook met de liefde van God gemeend. En dat is natuurlijk niet zo'n leuke boodschap voor ons soort mensen. Want wij willen wel graag gezien worden en wij willen er wel graag zo uitzien dat we het aankijken waard zijn, niet waar? Meisjes in de kerk. Nou, ik ken er ook wel onder het mannelijk geslacht aan wie je zo het idee krijgt dat ze wel graag bekeken willen worden. Ja. Dat willen wij graag. Wij willen er wel graag zo uitzien dat de mensen zeggen, nou, die wil iedereen wel hebben. Nou, gemeente, van die geliefde van God, waarop Gods liefde gericht is, zegt elk mensenkind wat hij erin ziet. Wat hij daarin ziet, zegt nou eens eerlijk, gemeente. Ben je zelf wel eens op dat punt gekomen? Dat je met het oog op jezelf zegt. Heere, wat u nou toch in mij ziet? In mij? En op dat punt moet je wel komen. Dat je moet belijden, welke rechten heb ik als kind van Adam. En zelfs als kind van Abraham. Als kind van Jacob. Hebben wij het er ooit naar gemaakt dat God ons zou liefhebben? En bovendien, gemeente, wij zijn zo ongevoelig voor de liefde van God. En dan zeggen we, als God van liefde is dan, en dan komt er weer een hele riedel. En dan zeggen we, ja, wat heb ik aan de liefde van God? Zoals Asaf dat zei in 73. En dan merkt u daarin meteen dat dat ook in het leven van een kind van God een rol kan spelen, jazeker. Dat je er zo diep door moet. Dat je er zo mee vastloopt. Dat je ook zegt, heren, hoe zit het nou toch? De goddeloze gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. En dan gaat de Heere verder met zijn onderwijs en dan zegt hij, nou moet je ook nog even naar Esau kijken. En dan moet je eens kijken naar dat nageslacht van Esau, het volk van Edom. En dan staat de Heere daar als het ware op de muren van Jeruzalem. En als het dan echt helder is, dan kun je in de richting van het oosten een end wegkijken tot voorbij de Dode Zee. En God zegt, moet je eens kijken, wat zie je daar ginds in de verte? Daar lag Edom. Niks van over. Verwoest land, oord van draken der woestijnen. Dat wil zeggen van jakhalzen, daar heerst de dood en het verderf. En als dat Edom met zijn grote mond denkt dat ze nog wel weer een keer aan het opbouwen kunnen, dan zal ik het afbreken, zegt de Heere. Volk van Esau, mijn eeuwige gramschap rust op hen. En dan zegt de Heere, dat had jullie deel ook kunnen zijn. Volk van Jacob. Was Esau niet Jacobs broer? Met andere woorden, van dezelfde lap gescheurd hoor. Wat hebben jullie nou voor, volk van Jacob? Wat zou je nou willen meebrengen? Als ik met jullie had gedaan wat je verdiend had, waar denk je dat je dan recht op had gehad? Was het dan met jullie anders gegaan dan met Esau? Eeuwige gramschap. Eeuwige toorn. En als je wel eens met een kind bij de doopvont hebt gestaan, dan heb je dat op dat moment beleefd. Heren, dat is wat wij en wat onze kinderen verdiend hebben. Eeuwige toorn. Dan zegt de Heere tegen dat volk van Jacob. En leg dat wat je verdiend had nou eens wat ik met je gedaan, naast wat ik met je gedaan heb. Heb ik jullie onder die eeuwige toorn laten zitten. Ook toen je dacht dat het voor eeuwig was, dat ik je wegsmeet van voor mijn aangezicht naar dat goddeloze Babel. Nee, ik heb je teruggehaald uit Babel. Ik heb het gevangen Sion wedergebracht. En ik heb het weer een plaats gegeven in mijn land en een plaats gegeven in mijn stad. En mijn dienst is weer hersteld en ik wil weer wonen in jullie midden. En de dienst van de verzoening gaat weer door en de dienst van de voorbeden en de zegen wordt weer over jullie uitgesproken. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij opnieuw en dat hij nog eens weer hun God wil zijn. God van Jacob. En daarin ligt zaligheid, gemeente, want zalig is wie in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Weet u wat het probleem is, gemeente? Wij zoeken die liefde van God zo vaak waar ze niet en waar ze nooit te vinden is. En dan kijken we en dan turen we en zeggen, is God liefde? Ik zie er niks van. Moet je eens kijken, daar in Syrië, in Irak, in Afghanistan. Links en rechts, nu is dan hier en dan weer daar in Afrika of in Azië. Moet je eens kijken in mijn huwelijk, in mijn gezin. Moet je eens kijken naar het leven van mijn buren. Gemeente, maar dat heeft God nooit gezegd. Ik ben liefde en kijk maar om je heen in de wereld, dan zie je het wel. Dat heeft de Heere nooit gezegd, hè? Ik ben liefde, kijk maar in je eigen levenswerkelijkheid om je heen. En dan zul je het wel zien. Weet u wat het is, gemeente? We willen zelf zo graag bepalen hoe God dan ons lief moet hebben. En waardoor en waarin God ons lief moet hebben. Namelijk zoals wij mensen dat begeren en verlangen. En dan zeggen we, als God liefde is, dan geeft hij gezondheid. En als God liefde is, dan vind ik een prachtige baan en dan maak ik een geweldige carrière. En ik las van de week in de krant dat die arme stumper Trump het een of andere dolmina heeft uit een dominee, pardon, neem me niet kwalijk. Een vrouwelijke dominee tot zijn staf heeft toegevoegd. die hem wijs maakt wat hij zelf al denkt te geloven. Dat als je in God gelooft, dan gaat het je aan alle kanten voor de wind. Nou, het minste probleem is dat die dominee een vrouw is. Terwijl ik dat een probleem vind. Maar geloof het maar niet, hè, dat welvaartsevangelie. Je laat je toch niet bedriegen, mensen. Stuit die boodschap van de liefde van God in ons leven niet vaak af, gemeend? Omdat de Heere ons onthoudt wat wij zo vurig begeerden. Of omdat de Heere ons ontnam wat we meenden niet te kunnen missen. Wees nou eens eerlijk. De Heere zegt, je mocht je vragen stellen. Hè? Luister nou, luister. Is het niet zo? Heeft God nooit gezegd, de Heere heeft gezegd dat hij de poorten van Sion bemint. Dat betekent niet dat ze daar alles krijgen wat hun hartje begeert. Dat betekent wel, daar woont hij zelf. De Heere heeft wel gezegd, zo lief heb ik de wereld gehad. En als je dan kijkt waar hij wijst in Johannes 3, vers 16, dan zie je een kind in een kribbe en een man van smarten aan het kruis. Zo lief, hierin is de liefde. En weet u wat ik dan in de Bijbel lees, gemeente? Dat het juist in het leven van zo'n geliefd kind van de Heere er nog alles heel diep doorheen gaat. Omdat de Heere dat geloof dat in de liefde gegrond en geworteld is, gaat beproeven. Opdat het zal gaan stralen en gaan glanzen als goud dat uit de smeltkroes van de edelsmid gekomen is, gelouterd. Dan gaat een kind van God er nogal eens diep onderdoor, omdat de Heere kastijdt die hij lief heeft. Omdat hij zijn kinderen op die manier voorbereidt om straks voor eeuwig bij hem te wonen. Zie je toch bij Jacob, gemeend. Jacob heb ik lief gehad, zegt de Heer. En het leven van Jacob, oh, die is ook lang niet altijd op zijn plaats geweest, gemeente. Maar we begrijpen het toch wel dat er ook een moment komt dat Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Het was niet zo. Maar we snappen het wel. En dan zegt God, Jacob heb ik lief gehad. En daarin is hij zalig. En daarom wordt hij zalig. Dat betekent dat Jacob zeggen mag, hij is mijn God. Die nooit meer op mijn toornen, nog me schelden zal. Mijn God in Christus. En daarom ben ik verzekerd dat niets me ooit zal kunnen scheiden van zijn liefde. Zijn die scheidingmakende dingen er dan niet? Ja, wis en waarachtig, gemeente Paulus zegt het in Romeinen 8, is er dan geen verdrukking meer, jawel. Maar die kan niet meer scheiden van de liefde van God. Is er dan geen honger meer, jawel. Maar die kan niet meer scheiden van de liefde van God. Is er dan geen pijn en geen dood meer, jawel. Maar die kunnen niet meer scheiden van de liefde van God. Want als je God voor hebt, dan is er niks meer tegen. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Die God, als je die hebt, dan heb je alles. En als Jacob op zijn plaats is, dan zegt hij dat ook. In de ontmoeting met Esau, als hij terugkomt uit Paddan Aram. En als Esau zegt, Jacob, ik heb het allemaal niet nodig, dat van jou, want ik heb veel. Dan zegt Jacob, ja, maar ik heb alles. Want ik heb God als mijn God. Ja, maar zegt iemand, dominee, nou toch nog even een vraag, als het mag, nou het mag. Wat nou als ik nou toch niet uitverkoren ben? Net zoals Esau, als God je haat. Er is wel eens iemand geweest die tegen me gezegd heeft, die arme ziel had geen schijn van kans. Om ooit behouden te worden. Misschien zijn er hier nog wel die weten dat ik toen vreselijk kwaad werd. Alsof het een kansspel is. Esau, drager van de verbondsbelofte van God, die in de weg van het buigen als meerdere voor de mindere tot de vervulling van die belofte gekomen zou zijn. Als Esau verloren is gegaan, is dat niet omdat God hem niet moest. Maar dan is dat geweest omdat hij God niet moest. Denk erom. Weet u waar u op moet letten? Die liefde van God is altijd een liefde ondanks. Er is geen enkele grond voor in mezelf. Maar die haat van God, die hoort bij de heiligheid van Gods wezen. En die brandt tegen alles wat zich tegen die heiligheid van God verzet. Esau ligt onder de eeuwige toorn van God, niet vanwege zijn zonde. Want er was er voor mij ook geen toekomst. Maar vanwege zijn ongeloof en vanwege zijn ongehoorzaamheid en vanwege zijn eigen schuld. Hij meende recht te hebben op de zegen als eerstgeborene. Misschien zitten die er hier ook wel die zeggen, nou ja, maar ik heb toch altijd trouw de Heere gediend en ik heb met vuur uit de sloffen gelopen, 2 keer op een zondag naar de kerk, elke zondag maar weer. Ik zou niet weten waarom God mij zou moeten laten staan. Gemeente, dan lijk je op Esau en Esau verkwanselde zijn eerstgeboorterecht voor een beetje werelds genot en een bordje rode pap om het weg te slobberen als een varken. Zitten er hier misschien ook die met hun hele leven laten zien dat ze het ruim genot der wereld voor hun heil goed acht. En die alles wat die wereld biedt zomaar opslobberen. Dan lijk je op Esau, gemeente, en Esau weigerde te buigen voor het welbehagen van God. Door die mindere te dienen. Door te buigen en door die laagste plaats te begeren. Zijn er hier ook misschien die ten diepste niet willen buigen onder God, omdat ze toch menen dat ze vergeleken bij een ander nog wel een beetje voorrechten hebben opgebouwd, zelf wat presteren. Esau bouwde op zijn eigen kracht, lees ik in mijn tekst. Zijn er hier ook misschien die menen dat ze dat toch nog wel een eindje kunnen redden? Tot al die mensen, gemeente, komt vanavond de ernstige waarschuwing van de liefde van God. Dat niemand van u een ongelovige zij als Esau. Want straks is het te laat. En je kunt alleen maar zalig worden. En of de Heere wil dat je het wordt, is niet en nooit een vraag. Je kunt alleen maar zalig worden via de lage poort van de ontfermende barmhartigheid van God. Die open staat voor een rechteloze zondaar. Die geen pretenties meer heeft. Maar die in het uur dat hij merkt dat God hem met ene klap dood kan slaan, hem aangrijpt en zegt, en ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Ja, zegt u, maar hoe weet je nou dat je tot dat volk van God, van dat het volk van Jacob mag behoren? Nou, dat is dan het laatste, gemeente, dan krijg je open ogen om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Je leest het in vers 5. Dat betekent dat je niet meer klaagt over God en dat je geen kritiek meer hebt op de leiding en de liefde van God. En dan wordt het je zo'n wonder dat God naar je gevraagd heeft. En dan ga je zien dat dat ook in de lijn van de geslachten zich al aftekende. Soms in die ouders die God je gaf, in die plek die je kreeg, in het midden van de gemeente van het verbond, in het onderwijs dat je ontving, in de prediking waaronder je mocht komen. En dan zie je in dat alles, daar was en daarin is de liefde van God die mij zocht. Toen al, toen ik naar hem niet vroeg. En dan zie je anderen, dan zie je Esau en je ziet Edom en je zegt, ik was niet beter, waarom was het op mij gemunt? En dan wordt dat het wonder van de eeuwige liefde van God, het wonder van Christus, die liefde heeft geopenbaard. En het wonder van die liefde die zichtbaar is geworden op het kruis van Golgotha. En als ik daar kom, gemeente, dan klaag ik niet meer. En dan voelt u het wel aan, dan kom je steeds meer op je plaats voor God en dan heb je geen kritiek meer op de liefde van God. Maar dan komt er in plaats daarvan die verbrokenheid in je eigen leven. Die verootmoediging, dat je je klein maakt voor het aangezicht van de Heer. En dan zit ik misschien wel op de puinhopen van mijn leven, gemeente, maar dan zeg ik niet meer waarom. Maar dan zeg ik misschien wel met tranen in mijn ogen, het zijn de goede tierenheden van de Heer dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, ze zijn elke morgen nieuw. Dan zeg ik, Heere, dat ik er nog mag zijn. Ondanks dat geslagen en dat geploegde leven. En dan word je zo klein dat je als kind van de toren niet bent ondergegaan in de gramschap van God. Maar dat je mag leven vanwege zijn goede tierenheid. En dan wordt de Heere groot, gemeente, dat is slot van de tekst. Van de landpalen, van de grens van Israël af. Dat is een beweging naar binnen toe. Onder Israël wordt God groot gemaakt. Omdat daar het wonder van de liefde van God wordt geopenbaard en wordt verklaard. Omdat het daar door de geest in de harten wordt uitgestort. En omdat het daar wordt beleefd door een zondig mensenkind. Die liefde van God in Christus. Waardoor hij het verlorene zoekt. En waardoor hij ook mij. Als verloren zondaar, zaligt uit vrije genade alleen. Kent u het, gemeente? Dat leer je alleen, hoor, wanneer je zoals die mensen in de dagen van Maleachi in gesprek komen met de Heer. En anders, als je alleen maar blijft vragen en klagen, dan kom je nooit verder. Maar in dat gesprek krijg je antwoord. Antwoord waarvoor je buigen mag als een klein schuldig mensenkind dat zegt, hij is God. En ik ben maar een zondaar. En op dat punt, gemeente, waar zo'n klein mensje buigt aan de voeten van deze heilige God, die zijn liefde openbaart, daar verdwijnen de raadsels, al heb ik er nog geen antwoord op. Daar verdampen de vragen. Want ik ga er iets van verstaan. Op de bodem van alle vragen ligt ter wereld. En ligt mijn zonder schuld. En dan wordt dit het grote. En het enige. En het alles overtreffende. Hij heeft mij lief. Mijn God in Christus. Zou ik immer aan hem twijfelen. Zo wordt de Heere groot gemaakt, gemeente. En daar gaat het maar om in het leven van Gods volk. Dat God aan zijn eer komt. Dat je het leert zingen, Heere, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig is wie durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Wie dat zingt met zijn hart, die heeft er wat van begrepen. Die heeft er wat van begrepen. Hebben wij het ook al eens een beetje begrepen, gemeente? Beproefd, geslaagd, ellendig mensenkind. Alleen hier is vrede. En alleen hier is rust. En alleen hier is troost. Die tegen dat alles opweegt. Hier waar een mensenkind het leert. De Heere wou mij wel hard kastijden. Maar stortte me niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En daar en dan, gemeente, wordt de Heere groot gemaakt, want dan is er dat brandende verlangen. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ook ik wonder boven wonder binnentreden en loven, Heere majesteit. En daar gaat het maar om. Amen. Zullen we samen eindigen, gemeente? We komen u hartelijk dank zeggen, Heer in de hemel, aan het einde van deze beide zondagse erediensten. Voor het evangelie van uw liefde, uw onverklaarbare liefde, die u nochtans zo aan ons hart weet te leggen en door uw Heilige Geest weet te gebruiken om zelfs het hardste hart te verbreken en het meest gesloten hart te openen. Heren, wat moet het een armzalig, donker en koud leven zijn waarin voor deze liefde van u geen plaats komt. En we bidden u of u ons allemaal daarvoor bewaren wilt. En of u er zelf voor zorgen wilt. Dat die zon van uw liefde, de ijsklomp die we van nature ons hart als een hart in ons omdragen zal doen smelten. Dat we leven mogen van die liefde van u. En opdat dat in ons leven ook gestalte mag krijgen, naar buiten toe. Dat er getuigen is voor mensen om ons heen. Die vanwege wat ze daarvan speuren in de ontmoeting met ons. En naar kunnen leren vragen. Jaloers op kunnen worden. Om te beginnen onze kinderen, onze kleinkinderen, onze jonge mensen. Heb dank, Heren, voor het evangelie. Laat het met ons mee mogen gaan en zegen. Ook de besprekingen ervan vanavond in de kring van de jeugdvereniging. Zegen ons allen in de verwerking ervan. En laat het zijn doorwerking mogen hebben. Gaat u met ons in deze nieuw begonnen week. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening. En bewaar ons voor een leven als dat van Esau. Maar wilt u zelf ervoor zorgen dat de rijkdom van wat u belooft en doet ons zo te pakken zal krijgen dat we er niet meer van buiten zullen kunnen. Sterk ons, Heren, om te doen en te dragen en te verwerken alles wat u ook in de week die komt ons te doen en te dragen en te verwerken geeft. Zegen ons en stel ons tot een zegen. En hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. 40 vers 8. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.